Hij staat niet aan.
Dat is ook alweer verandering van sfeer. Zonder microfoon, net als Paulus op de Areopagus. Ja. Ik zei al dat de sfeer aan het veranderen is. Er komen tegenwoordig al met thee binnen, als het niet erger is. Misschien is dit de tijd, meneer Verveen, om een foto te maken voor het RD. Nu iedereen zijn jasje uit heeft, dan ziet het er eens anders uit. Het negatief is nou donker. Ik heb een paar mededelingen. Vanmorgen is aangekondigd dat er buitenlanders zouden zijn. Die zijn er ook. Er zijn een paar mensen die aangekondigd waren, nu inderdaad ook aangekomen. Dominee Slagboom en dominee Klingboel. Ik kan het niet helemaal goed lezen. En dan die andere Belg. Dominee Groeneveld. Wie heeft de Kamer 20? Wat moet ik nou met hem doen, meneer Van Hoorn? Dat was dus dominee Theo. Dominee Theo. Er zijn een paar mensen ingedeeld op kamers waar ze nu met z'n drieën zijn, maar er is een plaats vrijgekomen op kamer 6 en een op kamer 31. Wie wil die hebben? Wie wil de kamer 6 hebben? Wie wil de kamer 31 hebben? 1 is er voor 6. Dan zal straks door broeder de Visser het referaat, althans een uittreksel van het referaat van dokter Anders Seldenrijk worden uitgedeeld. Die heeft mij zijn referaat in beknopte vorm meegegeven. Dat kan misschien helpen om beter mee te luisteren. We zullen gaan beginnen. We willen samen zingen uit de 123ste psalm, het eerste en het tweede vers. Thank you. Wij willen samen bidden. Heren, we zijn er steeds weer toe geroepen om met uw woord anderen te onderwijzen. En voor dat grote voorrecht dat u ons daarin gegeven hebt, zeggen we uw grote naam ootmoedig dank. Want wie zijn wij dat we dat zouden mogen doen? Dat u mensenkinderen daartoe roept en verwaardigt om onderwijzers te zijn, leermeesters, om uitdelers te zijn van de menigerlei genade Gods. En wie is tot deze dingen bekwaam? Maar wij moeten zelf ook onderwezen worden, heren. En we danken u voor de gelegenheid die u ons op deze conferentie daarvoor weer geeft. Geef dat we echt leerlingen mogen zijn. Om onderwezen te worden vanuit de geheimen van uw woorden, van uw getuigenis. Om aan de voeten van de grote profeet, de Heer Jezus, te zitten. En laten degenen die in deze conferentie het woord voeren dan ook een instrument mogen zijn om uw woorden door te geven. Geef dat ook in het komend uur aan broeder Van der Bas. Sterk hem en zegen ons met hem en hem met ons. In de rijkdom en in de beleving van de rijkdommen zoals gij die bekend maakt in uw onfeilbaar woord, om Jezus wil. Amen. Ik geef graag het woord aan dominee Van der Bas.
Ik wilde met u uit 2 Korinthe 6 een gedeelte lezen, namelijk de versen 1 tot en met 10 en daarna ook het 12e vers van 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 6 vers 1 tot en met 10 en 2 Korinthe 12 vers 12. En wij als medearbeidende bidden u ook dat gij de genade Gods niet te vergeefs moogt ontvangen hebben. Want hij zegt, in de aangename tijd heb ik u verhoord en in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Ziet, nu is het de wel aangename tijd. Ziet, nu is het de dag der zaligheid. Wij geven geen aanstoot in enig ding, opdat de bediening niet gelasterd worden. Maar wij als dienaars van God maken onszelf in alles aangenaam. In vele verdraagzaamheid, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in beroerten, in arbeid, in waken, in vasten, in reinheid, in kennis, in langmoedigheid, in goedertierenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in het woord der waarheid, in de kracht van God, door de wapenen der gerechtigheid aan de rechter en aan de linkerzijde, door eer en oneer, door kwaad gerucht en goed gerucht, als verleiders en nochtans waarachtigen, als onbekenden en nochtans bekend, als stervenden en ziet wij leven, als getuchtigd en niet gedood, als droevig zijnde, doch altijd blijde, als arm, doch velen rijkmakend, als niets hebbend en nochtans alles bezittend. En dan lees ik u uit 2 Korinthe 12, dat 12e vers. Daar staat, de merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. Broeders, de inzet voor deze inleiding van vanmiddag hebben we gekozen uit die twee Bijbelgedeelten, omdat we in die beide Bijbelgedeelten, in 2 Korinthe 6 vers 4a en in 2 Korinthe 12 vers 12, het woordje verdraagzaamheid of leidzaamheid tegenkomen. Daar staat in het oorspronkelijke namelijk hetzelfde woord, hypomone, eronder blijven. Verdraagzaamheid in verdrukking, in noden, in benauwdheden. En dat woordje, als we de tweede brief van Paulus aan de Korinten lezen en herlezen, blijkt een heel tekenend woord te zijn om het ambtelijk werk daarmee te omschrijven. Je zou kunnen zeggen, als het betekent eronder blijven, dan wil dat dus van het ambtelijk werk zeggen dat wij er niet onder vandaan mogen kruipen, onder het lijden, maar dat wij om Christus wil hebben te verdragen en dat wij in het ambtelijk werk ook in het lijden hebben te volharden. En nu staat er wel een kopje boven de lezing, dat heeft collega ten Klooster bedacht, dat is ook verder prima. Maar bij lezen en herlezen komt er iets anders uit. En ik heb boven de lezing gezet leidzaamheid. Ten eerste in de verhouding tot de gemeente. Ten tweede in de verhouding tot de broeders. Ten derde in de verhouding tot onszelf. We staan eerst stil bij leidzaamheid in de verhouding tot de gemeente. We lezen in hoofdstuk 11 vers 28 dit. Behalve de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Ik hoef u niet te vertellen hoeveel gemeenten Paulus heeft mogen stichten. Hoeveel vrucht hij op zijn arbeid heeft gezien. Hoeveel door Gods genade zijn toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. En telkens dringt de zorg voor die gemeenten en dringt de zorg voor hen die door genade toegebracht zijn, hem als het ware op het hart. Ze zijn nooit uit zijn gedachten, ze zijn nooit uit zijn hart, ze zijn ook nooit uit zijn gebeden. En telkens komt de vraag weer boven, zullen zij die met het woord bekendgemaakt zijn door eigen zorgeloosheid of door verleiding van valse leraren niet afwijken van de rechte weg, de weg van het evangelie? De gemeenten liggen hem namelijk na aan het hart en ook de zielen die hem daar waren toevertrouwd. Je zou kunnen zeggen dat heeft een oorzaak. Dat vuur van zorg dat in zijn gedachten, in zijn hart is, dat wordt aangewakkerd door de liefde van Christus. In het stof geworpen als hij was, uit het spoor van zijn eigen gerechtigheid geduwd. En door donkere dagen van berouw en schulderkenning heen, heeft hij genade gevonden, vond hij afwassing van zijn zonden, ontving hij genade en daarbij het apostelschap. En dat hij was aangeraakt door de genade in Christus en door de liefde van Christus, dat uitte zich in zijn ambtswerk. Door de liefde van Christus, gedrongen staat er in 2 Korinthe 5, letterlijk geperst, lagen de gemeenten hem na aan het hart. In dat rijke vijfde hoofdstuk vinden we ook wat anders, een ander motief voor zijn zorg. Dit, wij dan wetende de schrik des Heren. Paulus weet hoezeer de Heere God te vrezen is. Hoe verschrikkelijk zijn toorn is over alle ongerechtigheid. En dat geen zondaar het gewis verderf ontkomen zal. Als in het gericht door God wordt wraak genomen. En dat valt Paulus gedurig aan. Dat laat hem ten aanzien van de gemeenten die hij kent van binnenuit geen rust. En gedreven door zorg om mensenzielen schrijft hij en predikt hij met deze woorden. Wij bidden u, wij smeken, wij vermanen, wij betuigen u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En dat doet hij gedurig, dat doet hij telkens opnieuw. Hoor maar, 2 Korinthe 5, datzelfde hoofdstuk. Daar vindt u de worsteling om het behoud van mensen ten voeten uit. Dagelijks overvalt Paulus de zorg voor de gemeenten. En dat is te begrijpen. Dat is een last voor hem. Geen lichte last. Mensen bewegen tot het geloof. Dikke muren immers en stevige verschansingen waarachter mensen zich schuilhouden bestaan er. Waar mensen zich achter verbergen. Ze willen immers niet geraakt worden door de wapens van de prediker. Overleggingen, gedachten, zegt hoofdstuk 10. Het zijn net burchten, stevig ommuurd, haarden van verzet en afweer en vijandschap van het woord van God. Wat is er veel dat zich breed maakt en groot maakt tegen dat woord van onze God. Gedachten van mensen. Wat een weerwerk met name bij de poort van het verstand. Daar is geen doorkomen aan. En daar is geen overwinnen aan, ware het niet dat God de wapens van de prediker bekrachtigt, zodat sterkten worden neergehaald en gedachten van mensen gevangen worden genomen, onder Christus worden gebracht. Wat brengt een mens hier terecht? Niets. Maar door de kracht van God zegeviert het woord en door de Heilige Geest wordt het bij deze en gene in het hart geschreven. Onuitwisbaar, gij zijt van Christus. Broeders, we hebben ons te spiegelen aan de apostel, aan zijn dagelijkse last, aan zijn dagelijkse zorg, die hem overviel, misschien moet ik wel zeggen, die hem aanviel. Kennen we dat? Als we zondags op de kansel staan en we zien ze voor ons zitten, de mensen die God aan onze zorgen, aan onze pastorale zorgen heeft toevertrouwd, wat gaat er dan in u, in mij om? Is dan bij ons ook waar dat onze dienst zich kenmerkt door de liefde van Christus en ook door de wetenschap van het oordeel dat ieder wacht? Het zij ten goede, het zij ten kwade. Is ons spreken, zoals bij Paulus, één aanhoudend bidden en smeken in Christus' naam aan het adres van de gemeente om zich met God te laten verzoenen? Is het een worstelen, een strijden om het behoud van de stad mensenziel? Dagelijks, wekelijks, broeders, hier is lijdzaamheid, hier is volharding nodig. Ik kan me hier niet zacht spiegelen, u wellicht ook niet. Ik kan niet zonder schuld toezien en aanhoren en ook niet spreken. Jawel, jawel, er zijn best redenen aan te voeren die de vurigheid en de bewogenheid zouden kunnen temperen. Neem wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 12. Daar zegt hij in vers 15, ik zal zeer gaarne ten koste gegeven worden voor uw zielen. Je zou zeggen, alles heeft hij over voor het behoud van de Korintiërs. Hij wil er zelfs zijn leven voor geven, maar wat blijkt nu? Hoe overvloediger zijn liefde aan de dag treedt, zoveel te minder wordt hij bemind. Hij bespeurt een omgekeerde evenredigheid tussen zijn liefde en die van de gemeente. De zijne wast, die van hen slinkt. En je zult maar aangedaan zijn, en ik hoop het van u allen. En ik verwacht het ook van u allen. Je zult maar aangedaan zijn met liefde voor de gemeente. Haar dringend oproepen tot zelfonderzoek. Het niet meer mogen en niet meer kunnen laten om te prediken. Onderzoekt u zelf. Of gij in het geloof zijt, beproeft u zelf. Of kent ge uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Je zult maar mensen uit de geest van de gemakkelijkheid en van de zelftevredenheid wakker willen, omdat je het moet schudden. En tegen dat vanzelfsprekende in van wij zijn er en we hebben het, omdat we door de zorg van het behoud van het volk zijn overvallen. En dan erachter komen dat ze er niet van gediend zijn. Want weet u, wie het denkt te hebben, die verwacht van u als dominee dat u twee keer op een zondag een bemoedigende en een uitermate vertroostende preek houdt. En als het dan anders is, laat ik het nou maar zo zeggen, ronduit bedroevend is voor hen. Waar gemeentelijke zonden worden aangewezen en waar de heiligmaking ook als een toetssteen gebruikt wordt om te onderzoeken naar de waarachtigheid van het geloof bij mensen. Daar kan het er best op uitlopen dat u niet meer valt onder de categorie van de geliefde dominees. En bleef het daar maar bij. Want als dat doorzet, dan voelt u het soms, dan tast je het soms. Dat verzet in de gemeente waar God u geroepen heeft, dat het groeit. En dat gaat niet aan een prediker voorbij. Dat glijdt niet zomaar langs je af als druppels water langs een regenpak. Nee, dan kan er best een tijd aanbreken dat de vlam van de warme bewogenheid onder de vele koude douches van de kritiek vermindert. Immers, niet altijd is een tijd van moeite er ook een van geestelijke bloei. Het gaat in het geestelijk leven van een dienaar niet altijd op. Het gaat ook wel eens neer. En we staan niet altijd naast Paulus, die uitzegt aan het eind van zijn brief: al zou ik als verwerpelijk zijn. Maar dit is mijn wens van God, dat gij geen kwaad doet. Ja, we kunnen het best verstaan dat Paulus uiteindelijk het niet berouwd heeft toen hij hoorde dat de gemeente bedroefd geweest was tot bekering. Jawel, bedroefd met die droefheid die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar als er nou zo heel weinig van te bespeuren is, of zo voor het oog zelfs niets. En om er dan onder te blijven, en om dan lijdzaam te zijn, en om dan te verdragen, dat is geen lichte zaak. Dat kan door diepe dalen gaan, van bange zelfvertwijfeling, soms zelfs van wanhopen aan God, door verdrukkingen en door noden, benauwdheden en beroeringen, door oneer, door kwaad gerucht, als een verleider afgeschilderd, ook al mag je voor Gods aangezicht weten, nochtans een waarachtige te wezen. Een dienstknecht van Christus krijgt te lijden. Soms van buitenstaanders, dat ook. Maar laten we wel wezen, het meest van zijn hoorders. Zo was het in de dagen van Paulus ook. Veelal kwam zijn lijden van de kinderen van Abraham. En veelal kwam het van de leden van de eerste christengemeente. We gaan naar onze tweede gedachte. Lijdzaamheid met betrekking tot de broeders. Als we hier zijn aangekomen, dan moeten we terug naar het eerste begin van de brief. Je zal er zo overheen lezen. Ik las er zelf ook overheen, moet ik u eerlijk zeggen. Totdat ik door een commentaar er als het ware bijgesleept werd. Een gulden vers, een gulden woord staat daar. Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God. En dan staat er en Timotheus de broeder. Vier woorden maar. En Timotheus de broeder. Ik las in dat commentaar. Met deze woorden stelt Paulus Timotheus naast zichzelf. Op gelijke hoogte. Dat had hij natuurlijk ook wel anders kunnen doen. Hij had in het opschrift fijntjes kunnen laten merken dat er gradatie bestond. Maar dat doet hij niet. Timotheus de broeder. Broeders, zo schreef Paulus, gedreven door de geest van God. Hij gebruikte dat woordje niet voor niets. Dat woordje broeder, dat duidt immers op verwantschap. En al was er dan geen bloedband die hen samenbond, zoveel te meer was er wel de band van de Heilige Geest en die van het geloof. En zo schrijven, dat is voluit geestelijk schrijven, vanuit de warmte van de innige geestelijke verbondenheid. En die paar woorden, die vier woorden, die hadden toen heel veel te zeggen. De pseudo-apostelen die in Korinthe rondwaarden, ze werden ermee beschaamd gezet. Wie deze brief van Paulus leest, beluistert telkens een waarschuwing tegen zulke mannen. Pseudo-apostelen die van het soort zijn dat probeert zichzelf omhoog te werken ten koste van de anderen. En die denken in aanzien te klimmen wanneer ze een ander naar beneden halen. En ze deinsden er niet voor terug om die methode zelfs te hanteren voor de apostel Paulus. Hij had wel beloofd, zo staat er in het eerste hoofdstuk, dat hij komen zou, maar waar bleef hij nou? Hij had nu wel gezegd dat hij naar Korinthe zou komen, maar hield zijn woord niet. Hij was onbetrouwbaar en dat betrok men voor het gemak maar op zijn hele ambtelijke werk. De deugden van de apostel wist men te verdraaien tot iets verdachts. Dat hij zelf in zijn onderhoud voorzag, dat hij bewogen vermaningen uitschreef in deze brieven die voor ons liggen, die wij hebben overgeleverd gekregen. Men probeert het te interpreteren als pogingen van handhaven van zichzelf. En als het gaat over de inhoud van die brieven, dan zeggen ze, ja, die brieven, ja, die zijn wel gewichtig en die zijn ook wel krachtig. Maar de tegenwoordigheid van het lichaam, weet u dat niet meer, dat is zwak. Als je zijn brieven leest, dan lijkt het heel wat stoutmoedig. Maar zijn verschijning en zijn preken, ach, het was maar zo heel gewoon, zo heel gering. En met al die laagdunkendheid en met al die kwade bedoelingen die hem aangewreven worden, is het niet af. Men durft hem zelfs als een verleider voor te stellen. En ook al kunnen we niet goed erachter komen van welke hoek de wind van leer hier waait, Of het nu van Joodse zijde is, dan wel van Griekse zijde. Hier blijkt in ieder geval dit, dat het kruis van Christus opnieuw zijn ergernis en zijn dwaasheid oplevert. De pseudo-apostelen zoeken de gemeente af te brengen van de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Paulus brandmerkt hen. Bedriegelijke arbeiders zijn het, die zich veranderen in dienaren van Christus, zoals de Satan hun meester, zichzelf veranderd heeft in een engel des lichts en dat nog doet. En hun einde, het zal zijn overeenkomstig hun werken. Dat zijn klemmende dingen. En ik vrees dat de geschiedenis van 2 Korinthe ons nog heel wat te leren heeft in de gereformeerde gezindte, die zich oriënteert aan reformatie en nadere reformatie. Want laten we nou eerlijk zijn. Wat gebeurt er nou als wij als dominees bij elkaar zitten? Of je belt elkaar op. Over een broeder worden soms inlichtingen verschaft aan iemand uit een gemeente waar men van voornemen is hem te gaan beroepen. Inlichtingen geven, als ik het daar eens even bij houd. Paulus doet het ook. We vinden dat in het 8e hoofdstuk, dat hij lof geeft van een die hij in het evangelie heeft. Maar broeders, wat is hier een dubbele wacht bij onze lippen nodig? En wat lijkt het allermoeilijkst voor ons dominees om van een ander een goed gerucht te verspreiden? Als die ander zijn karakter nou niet het mijne is. Als het nou niet mijn beste vriend is. Als ik niks aan die ander te danken heb. En wat kan er nog meer voor beweegreden zijn? Misschien wel de eigen eer, de hoogte van het eigen hart. Het lijkt er soms wel eens op dat dominees, als ze adviezen geven, denken dat alleen de meest briljante redenaars geestelijke dienaren van God kunnen zijn, die vrucht op hun arbeid zullen vinden. En het lijkt er ook wel eens op dat dominees geloven dat je het allerbeste een prediker naast je kunt aanbevelen die je makkelijk overtroeven kunt. En waar die lang niet zoveel hoorders zal trekken als jijzelf. Laten we de hand maar in eigen boezem steken. Broeders, dat gepraat over elkaar en soms ook dat neerhalen van elkaar. Als we Paulus mogen geloven, is het ronduit geesteloos. En dan wijkt de geest ook weg. Het kan zelfs duivels wezen. En u begrijpt, deze medaille heeft 2 kanten. Het moet maar zo zijn dat je erachter komt dat er over je gepraat wordt. Dat een ander je door zijn inlichtingen wegzet. En dan niet zozeer om inhoudelijk bezwaar. Dan ligt het wezenlijk anders, dat begrijpt u best. Maar, ja, en wat kan er dan eigenlijk nog komen? Trouwens, dat suggereren dat een ander niet helemaal zuiver op de graad is in de leer. Je hoeft er soms maar een tel voor te zwijgen in een gesprek waarin het gevraagd wordt. Zonder dat je het werkelijk weet hoe die ander nu preekt en waar die staat. En wat hij de gemeente Gods voorhoudt. Zou dat eigenlijk voor de Here wel kunnen bestaan? Ik denk dat er pijn om geleden wordt in de pastorieën en in de kamers van kandidaten tot de heilige dienst. Over lijdzaamheid gesproken. Moeten volhouden, ook al word je door broeders van hetzelfde huis afgeschreven. Daar kunnen bittere tranen om vloeien. Daar kunnen diepe wonden door worden geslagen in het hart. Het kan je snijden door je ziel. Je vertwijfel doen afvragen, dat kerkenwerk en ook dat beroepingswerk. Zit er nou nog iets van God aan? Zo kan er geleden worden aan de broeders, aan hen die samen met je het predikambt gekregen hebben. Of die door de wil van God er ook voor geplaatst zijn, kandidaten tot de heilige dienst, naast elkaar. Broeders, zou het niet kunnen zijn dat al dat praten van ons over elkaar een bewijs is van onze geestelijke armoede? Als we bij elkaar zitten. En dan steek ik eerst maar de hand in mijn eigen vest. Hebben we dan niks anders om over te praten? Het lijkt er soms wel op. En wat is dat arm? Ik wil nog een stapje verder gaan. Als we spreken over geestelijke verschraling, over geestelijke bloedarmoe in de gemeenten van de gereformeerde gezindten, Daarop waar het de begeerte is om schriftuurlijk bevindelijk te preken, onder ons, broeders, die schraalheid, kan dat aan u en mij liggen? Aan dat praatcircuit dat wij in stand houden? Wie betrapt zich er zelf niet op? Ik heb niet de verbeelding dat ik daar buiten sta. We moesten het hoofd maar buigen en ons voor God diep verootmoedigen. Want ook wij moeten voor de rechterstoel van God, van Christus, worden geopenbaard. En ook wij zullen wegdragen naar wat wij gezegd hebben. Het zij goed, het zij kwaad. Heren, zet een wacht voor onze lippen en behoed de deuren van onze mond. Timotheus de broeder. Broeders, dat is geestelijke taal. En we mogen ernaar staan met al wat in ons is. We mogen het samen zoeken hier op de conferentie. Als we samen eten, samen een eentje oplopen. Wat een zegen als dan de stoklieflijkheid en de stoksamenbinding veel gehanteerd worden. Dat eendrachtig zal wezen wat ook samen hoort. Is dat niet de beste weg? God verheerlijken en een ander hoog houden die lof heeft in het evangelie? Onze derde gedachte, lijdzaamheid met betrekking tot onszelf. We lezen in 2 Korinthe 10 vers 18, want niet die zichzelf prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd. Nog eens, als u die brief leest, dan zult u het nogal eens tegenkomen, dat zichzelf prijzen. Velen roemen naar het vlees, velen prijzen zichzelf. En Paulus geeft ook de makkelijkste route daarheen aan. Hij zegt, dan moet je gaan meten. Onszelf met onszelf meten. Voor de spiegel gaan staan en naar jezelf kijken. We hoeven er niks meer bij te doen dan dat. Je gaat vanzelf omhoog. Want hoogmoed, dat zit er ook bij dominees diep in. En wie zichzelf aan zichzelf spiegelt, spiegelt zich altijd zacht. Dat is altijd strelend. Of het moet zijn dat de zwaarmoedigheid ons in de houtgreep heeft. En als dit waar is, hoe ontdekkend zijn dan de woorden van Paulus? Niet die zichzelf prijst is beproefd, maar die door God geprezen wordt. En weet u, als wij God onder ogen kunnen komen met onze dienst, dan prijst God niet alleen zijn werk in ons, maar dan wordt ook door ons de Heer geprezen om zijn werk. Dan wordt Hij geroemd, Hij alleen. Onszelf roemen, dat ligt op de loer. Maar evenzeer ligt op de loer dat wij ons laten roemen. De verleiding om ons op handen te laten dragen. Daar kun je zelfs het woord voor misbruiken. De prediking van de zondag. Wanneer wij vleeselijke middelen gebruiken die de oren van de gemeente strelen. Wanneer wij de passies die de gemeente graag beluistert van ons, wanneer wij die bespelen met ons fijn besnaarde woordgebruik, met onze afgepaste gebaren of wat ook maar. Weet u, daar haakt het zesde vers van hoofdstuk 11 op in. En indien ik ook onbedreven ben in woorden, en dan staat er het woordje onbedreven, daar staat idiotes, volks, zomaar heel gewoon. En het staat ook in hoofdstuk 10 vers 10... Door de pseudo-leraren wordt van Paulus gezegd, die reden is verachtelijk. En nu zijn er wel mensen die denken dat het komt dat er zo van gesproken werd dat Paulus zich in de Griekse spreekstijl niet zo makkelijk bewoog. Of dat hij misschien wel stamelde of stotterde of moeite had op een andere manier om in het openbaar te spreken en te preken. Dat zou best kunnen. Laten we er in ieder geval deze les uittrekken. Dat al die dingen die ik daar juist noemde, die gebrekkigheid in het spreken soms, dat stotteren en stamelen, dat God de Heere waarachtig niet in de weg hoeft te staan om iemand te roepen tot zijn dienst. En nog minder om iemand zegenrijk te gebruiken voor zijn kerk. We verkijken ons er nog wel eens op, waar God zijn meeste zegen legt. Door anderen wordt bij deze woorden, dat zijn reden verachtelijk wordt genoemd, gedacht aan het feit dat Paulus de bloemetjes van de redenaars niet heeft willen gebruiken, zo las ik. De opsmuk van de sierlijke woorden, hij zocht ze niet. Nee, hij voegde zich naar het begrip van de ongeletterde mensen. Ik las Paulus wist dat hij niet gestuurd was naar de filosofen, naar de grote redenaars, naar de wufte dichters. Hij wist dat het zijn roeping niet was om het volk met mooie woorden maar wat bezig te houden. Nee, hij was er niet op uit om zijn gehoor te boeien door het opvoeren van allerlei woordkunstjes. Hij wist, de rede van een leraar, de prediking van een leraar moet geschikt zijn om allen te onderwijzen. En anders loop je met jezelf te koop. Zelfs wanneer je het woord spreekt. En dat is een schandelijk iets. Dat is vleeselijk. Er is niets zo erg. Ik zou zeggen, ambitie op de kansel, er is niets zo erg als dat. Het is niet minder dan een vloek. En wie weet er niet van? Het ligt zomaar op de loer, al in de studeerkamer. En als je de gemeente voor je hebt en je hebt afname onder de prediking, of onderaan de kanseltrap en bij het binnentreden van de consistorie, als de instemmende blikken je begroeten van de broeders, en je mooi gepolijste preek gehouden hebt, evenwichtig volgens de regels van de homiletiek. Paulus zegt met zoveel woorden, te roemen is mij niet nuttig. Ook al weet hij er zelf van mee te belijden, dat de hoogmoed een giftige adder is, die hij ook zelf aan zijn boezem droeg. Denk u maar eens aan die aangrijpende passage van hoofdstuk 12. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Een engel des Satans, dat hij mij met vuisten zou slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Nou ga ik er met u niet lang over spreken wat dat wel geweest mag zijn. Ik zou het eerlijk niet weten. Maar het lijkt mij verstandiger om vanmiddag erop te letten hoe hij dat beschrijft. Mij is gegeven door God. Een engel des Satans, oorspronkelijk staat er een engel, een Satan. En dan onderstreept dat te meer dat hier sprake is van de boze die gebruikt wordt als een bode door God. Een engel, een Satan, die hem met vuisten slaat, een scherpe doorn in het vlees. En ondanks zijn bidden, die doorn bleef. Achteraf weet Paulus wel waarom. De Heere kende hem beter dan dat hij zichzelf kende. En hij wist wat Paulus nodig had om een nuttig instrument in de hand van God te zijn en ook te blijven. Een doorn is door God in mijn vlees gestoken, zegt hij, opdat ik mij niet zou verheffen. Er zullen er zijn die daarvan kunnen meespreken. Een doorn in uw gezondheid. Een doorn in uw gezinsomstandigheden. Een doorn in uw gemeentearbeid. In de vruchteloosheid wellicht waar u op stuit. Of anderszins, het kan van alles zijn. Lijden aan een doorn in het vlees. En dan kom ik weer bij mijn uitgangspunt. De Heere God zei tegen Paulus, blijf eronder. En volhard daaronder en verdraag het. Lijdzaamheid, want mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, dat gaat diep ons vlees in. Maar wat een wonder als we mogen zien hoe de Heere God dat wil gebruiken. Om ons af te brengen van onszelf. Om ons neer te laten zinken op zijn genade alleen. Op zijn kracht alleen. Op zijn Christus alleen. In ons persoonlijk geestelijk leven. Maar net zo goed ook in onze ambtelijke dienst. Paulus getuigt daardoor geleerd. Ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen. En dan komt het. Moet u eens over nadenken. Hoewel ik niets ben. Hoewel ik niets ben. Hoofdstuk 12 vers 11. Ik niets. Christus alles. En laat de Heer in u krachtig werken als ik het diepst besef. Het diepst besef heb van mijn machteloosheid en van mijn zwakheid en van mijn onmogelijkheden, van mijn zonden waar ik telkens weer in terugval. Ook in het ambt. Weet u zo liggender bij Paulus als u die brief leest, telkens weer heerlijke vruchten van het feit dat God een weg van lijden met hem gehouden heeft. Ze liggen zomaar voor het oprapen. Hoofdstuk 2. Als het aan het eind gaat over de ambtelijke dienst als een dienst waardoor God ons doet triomferen in Christus en God de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen, dan zegt hij: en wie is tot deze dingen bekwaam? Daar horen we in, hoe zal ik dat? Hoe zal ik voor God een goede reuk van Christus verspreiden? In hen die zalig worden en in hen die verloren gaan. Wie kan dat? En even verder in het derde hoofdstuk lezen we hetzelfde. Als hij schrijft van de vrucht van zijn prediking: gij zijt een brief van Christus en door onze dienst bereid die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En dan staat er niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. En dan moet je oppassen dat je dat niet te makkelijk zegt, maar wie zo de doorn van God in zijn vlees leert zien, die ziet er toch een gave van God in. En die leert er door roemen in zwakheden van zichzelf. En die leert in zijn lijden zeggen: zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, zoals ook in hoofdstuk 4 staat, wij prediken niet onszelf. Wij prediken Christus Jezus, de Heer. En onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. En de schat die van de boodschap des heils van Gods genadig ligt in Christus, in de duisternis van het afkerig en verloren mensenhart, broeders, die hebben wij in een aardenvat. Wij zijn niet meer dan kruiken, zonder sier en zonder opsmuk, gewone kruiken, waar de aandacht geen ogenblik naar moet uitgaan. Nee, want alle aandacht van de gemeente zij voor God en voor zijn kracht tot behoud en voor zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat mogen wij verlangen. Ja, wie zichzelf kent, moet nog eens een keer gezegd, die zal erkennen: Heere, daar ben ik niet voor geschikt, want ik ben vleeselijk, o zo vleeselijk. Ik ben zo verknocht aan mijzelf en aan mijn eigen eer. En de Heer moet soms heel diep steken om ons te maken tot nuttige dienstknechten in zijn hand. Maar waar dienstknechten leidenslessen krijgen in Gods dienst, daar volgt de heerlijkheid. Heeft de Heere God ons genade gegeven en het ambt, dan breekt de dag eens aan dat het aardse huis van onze tabernakel wordt gebroken. Jawel. Wat een blij vooruitzicht streelt Gods knechten. Ze mogen het met Paulus meezeggen, want wij weten dat zo ons aardse huis, wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Wie naar zichzelf kijkt, die kent vrees. Zegt Paulus ook, datzelfde hoofdstuk: zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Maar broeders, ziende op die God die ons hiertoe bereidt, die het onderpand des geestes geeft, is het toch blijde geloofswetenschap dat het gaat door het lijden naar de eeuwige heerlijkheid. Amen. Zullen we samen zingen uit Psalm 119, daarvan het 36e vers: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Psalm 119, vers 36.